Mysteriechick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet.
Hey, wat leuk dat je weer luistert. We zijn bij aflevering 7 aangekomen en het duurde iets langer omdat ik bezig was met aflevering 7 en 8 tegelijkertijd. En dit omdat ik het ga hebben over Alcatraz en ik heb het eigenlijk eventjes in tweeën opgesplitst. Ik ga in deze aflevering iets dieper in op de geschiedenis, daar ook de ghost stories bij. En in aflevering 8 ga ik het hebben over de ontsnappingen die er zijn geweest en dan vooral eentje in het bijzonder. Alcatraz is een eiland in de Bay van San Francisco. De naam Alcatraz werd aan het eiland gegeven door Juan Manuel de Ayala. Dat is de eerste Spanjaard die het eiland ontdekte in 1775. Hij bracht de bay van San Francisco in kaart en noemde het eiland La Isla de los Alcatraces. Wat letterlijk vertaald is het eiland van de Jan van Genten. De eerste mensen die op het eiland terechtkwamen waren de inheemse volkeren die daar tussen de 10.000 en 20.000 jaar geleden aankwamen. Rondom de bij woonden twee grote groepen. De Miwok, die ten noorden van de bij in de huidige graafschap Mirin woonden. En de Olone, die in de kustgebieden tussen Point Sur en de Bay van San Francisco woonden. De geschiedenis van Alcatraz begint in 1846. Dit is het jaar dat de toenmalige Mexicaanse gouverneur Pio Pico het eiland schonk aan Julian Workman. En Workman bouwde dan op het eiland een grote vuurtoren. Later, in 1846, kocht John Charles Fremont, de leider van de Republiek Californië en een militaire gouverneur van Californië, het eiland voor maar $5.000, uit naam van de Amerikaanse overheid. Fremont had verwacht dat hij een grote compensatie zou krijgen van de overheid omdat hij voor hun het eiland had gekocht, maar hij kreeg uiteindelijk niks. Nadat Californië in Amerikaanse handen was gekomen en de Californische Gold Rush begon, startte de United States Army een onderzoek naar de mogelijkheid om van Alcatraz een militaire vestiging te maken. Het was een militaire fort van 1850 tot 1907. In 1853 werd er begonnen met de aanleg van een fort op het eiland, zodat San Francisco beter beschermd kon worden voor de aanvallen via het water. Het eerste fort was 5 jaar na de start van de bouw voltooid. Op het eiland in de jaren daarna werden veel kanonnen geplaatst, met een maximum van 105. Deze zijn overigens nog nooit gebruikt. In 1861 begon de Amerikaanse burgeroorlog en al snel werd het eiland gebruikt om wapens op te slaan. Vanaf 1907 tot 1933 was het de militaire gevangenis. Het militaire fort werd omgebouwd tot celblok. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de gevangenis overvol vanwege de vele krijgsgevangenen. En ook de mensen die weigerden om hun dienstplicht te voltooien, die werden hier ook ingezet. Van 1934 tot 1963 was het in gebruik als zwaar beveiligde gevangenis. Vanwege het ijskoude water dat het eiland omringt en de zeer gevaarlijke stroming werd Alcatraz door de Amerikaanse leger beschouwd als de ideale locatie om er gevangenen huis te vestigen. Dit omdat ontsnappen onmogelijk was. De eerste gevangenen arriveerden op 11 augustus 1934. 1576 gevangenen hebben het eiland als standplaats gehad. Gemiddeld zaten er per keer ongeveer 260 gevangenen. Het drukste ooit was 320, maar het heeft nooit volledig volgezeten. Per dag waren er ongeveer 90 bewakers en er waren 3 shifts van 8 uur. Op 21 maart 1963 werd Alcatraz officieel gesloten. Reden was de slechte staat van de gebouwen. Deze waren aangetast door het zeewater en daardoor ook de hoge kosten eraan. Het werd nu ook wel de Rock genoemd omdat het een stenen eiland is. Deze wordt door miljoenen toeristen bezocht. Sinds 1972 is Alcatraz een van de vele nationale parken onder beheer van de Nationale Park Service. En sinds 1973 is het eiland opengesteld voor publiek. Het is een beschermd gebied. Nu ga ik het hebben over de spookverhalen op Alcatraz. Ghost Hunters hebben een aflevering gemaakt van Alcatraz. In deze aflevering wordt onderzocht of er paranormale activiteiten op het eiland plaatsvinden. Uiteindelijk meenden ze veel bewijs te hebben gevonden, voornamelijk geluidsopnames, en concludeerden dat er paranormale activiteiten plaats zouden vinden op Alcatraz. Ik ga jullie hier meenemen wat er allemaal gevonden is, zowel door ghost hunters als door anderen. Nou, je hoeft niet in spookverhalen te geloven om te weten dat er iets vreemds aan de hand is op Alcatraz eiland. Alcatraz heeft een rijke geschiedenis van zichzelf. Ooit was het een voormalig Indiaanse begraafplaats. Het eiland was een plek voor verbannen zielen en boze geesten lang voordat het een gevangenis werd. Gevangenen, bewakers, deskundigen en bezoekers hebben veel ontmoetingen gehad met de geesten van Alcatraz. En dit zijn hun verhalen. Toen de eerste Spaanse ontdekkingsreizigers de mistige mond van Bay van San Francisco binnenkwamen, woonden er zo'n 10.000 mensen in het gebied. Echter, slechts een select aantal woonde op de rotsachtige eiland, in het midden van de baai. Ze merkten een griezelige licht op dat van het eiland uitvloeide en markeerden dit in hun logboek met slechte plaats. Ze noemden het ook wel de Duivelseiland. Nu ga ik het hebben over een beroemde gevangene, Al Capone. Al Capone is een van de beruchtste gangsters van Amerika. De meest krachtige maffiabaas uit de jaren 1900. Er wordt verondersteld dat hij ook tijd blijft dienen, zelfs na zijn dood. Al Capone heeft opdracht gegeven om meer dan 1000 mensen te vermoorden. Al Capone werd hiervoor niet veroordeeld, maar werd uiteindelijk gevangen genomen voor de misdaden zoals belastingfraude en wapenbezit. Veroordeeld en moest 11 jaar naar Alcatraz. Het gerucht ging dat Capone nog steeds in staat was om de bewakers te manipuleren. En daarom genoot hij van de luxe zoals een radio. En cel 181, wat zijn thuis was, was de enige cel in Alcatraz die met tapijt was bekleed. Ook had hij zijn banjo bij zich, waar hij uren en uren op speelde. Bewakers hebben beschreven hoe hij zich zou verstoppen in de doucheruimte van de gevangenis, in plaats van de tuin te trotseren, waar hij vreesde dat anderen hem zouden schaden. Gedurende deze tijd zou hij oefenen met het spelen van de banjo. Capone was ellendig en zou schreeuwen 's nachts dat Jimmy hem met rust moest laten. De andere gevangenen hoorden hem 's nachts schreeuwen en zelfs de gesprekken dat hij met iemand voerde. Het probleem echter was dat niemand anders deze Jimmy kon zien. Volgens Capone komt dat omdat Jimmy een geest was. Specifiek, hij was de geest van Jimmy Clark, een minderjarige gangster die werd gedood op St. Valentine's Day Massacre op 14 februari. Hij was in Alcatraz door zijn arrogante gedrag niet populair. Na enkele aanvallen door andere gevangenen zorgde zijn organisatie voor bescherming. Capone kreeg enkele betaalde medegedetineerden als lijfwachten. Al Capone werd neergestoken door een medegevangene op 23 juni 1936. Hier ging hij overigens niet aan dood. Hij stierf niet op Alcatraz, maar werd daar wel langzaamaan gek. Hij bracht de rest van zijn leven door in een ziekenhuis. Zijn gedrag kwam vooral doordat hij een ziekte had, syfilis. De uitgezaaide geslachtsziekte tastte zijn hersenen aan en zorgde voor hallucinaties en krankzinnigheid. Hij stierf in 1947. Het lijkt erop dat Capone zijn ziel heeft achtergelaten op Alcatraz, aangezien hij daar niet gestorven is. Nog steeds hoor je banjo-muziek spelen vanuit de doucheruimte. Tot verbazing van sommigen speelt deze spookachtige geluiden van de banjo af sinds de dood van Capone. Ook krijgen bezoekers in de kamer van Al Capone koude rillingen. Een bezoeker meldde dat hij het gevoel had dat iemand hem achter op zijn nek tikte. Maar toen hij omkeek, zag hij daar helemaal niemand. Nu ga ik verder met de gevreesde cel 14D. In celblok D zit je in een kleine cel waar je 24 uur per dag in zit. Je krijgt een beetje eten en een klein beetje drinken. En je mocht 1 uur per week naar buiten. En nu naar een specifieke gebeurtenis. In 1993 probeerde Rufus McCain met 2 andere mannen te ontsnappen van Alcatraz. Dit waren Henry Young en Arthur Doe. Maar het ging niet volgens plan. Arthur werd door een bewaker doodgeschoten en Rufus en Henry werden veroordeeld tot 22 maanden in eenzame opsluiting en een dieet van slechts 2 kleine maaltijden per dag. Rufus zat in cel 14D. Toen ze beide uit de cel mochten en weer terug naar het normale bestaan mochten, werden ze geplaatst op verschillende afdelingen waar ze moesten werken. Henry werkte direct boven de meubelgedeelte toen hij een lepel pakte en naar de plek rende waar Rufus in de kleermakerssectie zat en hem met een handvat in zijn nek stak. Rufus raakte in een shock en overleed aan een langzame dood van 5 uur. Waarschijnlijk de meest verontrustige en een van de Alcatraz-spookverhalen speelt zich af in de jaren 1940. Er wordt verteld dat op een nacht een gevangene werd gestuurd naar D-blok. Dat was een gebied van de gevangenis wat bekend staat als de Hol. De cellen 9 tot en met 14 werden zo genoemd. Dit omdat ze geen ramen bevatten en alleen licht hadden van een lamp die alleen de bewakers konden aan- en uitzetten. Het toilet was een gat in de grond en 's nachts kregen ze een matras om op te slapen. De duisternis deed het lijken alsof het een gat in de grond was. Hierdoor werden de gevangenen opgesloten in een koud, volledige, donkere cel. Zijn gedrag was bezorgd en grillig. Bewakers beweren dat hij schreeuwde dat er een kwaad schepsel in zijn cel was. Hij zag een donkere schaduw met rood gloeiende ogen en hij werd aangevallen. Er wordt gedacht dat hij bezeten was door Rufus McCain. De bewakers luisterden niet naar hem omdat hij een gebrek aan gezonde verstand zou hebben. Gedurende vele uren bleef de gevangene schreeuwen in de cel en plotseling viel het stil. De volgende ochtend werd deze man dood aangetroffen. Hij had vreemde markeringen op zijn nek, dood door wurging. Ook had hij vreemde vlekken op zijn lichaam en uitpuilende ogen. De mysterie omringt deze zaak. Toen bleek dat de man de wonden niet zelf had kunnen toebrengen. Ook wordt er wel gezegd dat er een bewaker dit zou gedaan hebben om het geschreeuw te laten stoppen. Maar geen van de bewakers heeft dit ooit toegegeven. Tot op de dag van vandaag blijft zijn cel 14D een van de meest griezelige van de gevangenis. Er is een verontrustend gevoel in dat gebied. Een van duizeligheid. Het is altijd kouder dan alle andere cellen eromheen. En anderen hebben gemeld waarnemingen te zien van rood gloeiende ogen. Een van de ghost hunters, Robert Davis, is in de cel opgesloten geweest. Hij voelde een hand op zijn schouder en hoorde: "Jij bent van mij." Hij kreeg er meteen koude rillingen van en rende de cel uit. De vuurtoren. De vuurtoren van Alcatraz Island werd gebouwd op 1854. Dit was de eerste vuurtoren aan de westkust van Amerika. Soms verschijnt de vuurtoren, die lang geleden gesloopt was, uit een dichte mist. Met een spookachtig fluitend geluid en een groot knipperend licht dat langzaam over het eiland gaat. Net alsof de vuurtoren nog steeds actief is. Het verdween voor de ogen van bewakers en bezoekers. Ook werd er ook wel eens kanonschoten gehoord, geweerschoten en geschreeuw. Hierdoor dachten de bewakers dat er een gevangene ontsnapt zou zijn. Elke keer was er geen verklaring voor. Ze gingen naar de wasruimte om te kijken of daar de rook vandaan kwam. Maar minuten later dat ze weer terugkwamen, was de rook volledig verdwenen. De wasruimte en de butcher. In de wasruimte van celblok C wordt ook al gezegd dat er een onzichtbare aanwezigheid is. Sylvia Brown, een beroemde helderziende, merkte meteen een aanwezigheid op in de wasruimte. Maar ook het geweld wat hier vroeger heeft plaatsgevonden. Ze beschreef een lange man met een kale hoofd en kleine kraaloogjes. Dit zou Abby Meldowich zijn. Ook wel bekend als de Butcher. Meldowich werd eigenlijk op een brute wijze vermoord in de wasserij in 1940. Maar blijft C-blok achtervolgen. Mensen die hier zijn geweest horen kreungeluiden en gehuil. Tijdens de seance probeerde Sylvia Brown de geest van de Butcher te overtuigen om de gevangenis te verlaten, maar de geest weigerde dit. De Citadel. Het wordt ook wel de kerker genoemd en ook hier zitten cellen. Als je daar zit heb je geen idee of het dag of nacht is. Het is er altijd donker. Er wordt hier wel eens geschreeuw gehoord en je hoort ook dit door de hele gevangenis heen. En ook stemmen. De ghost hunters hoorden geluiden en stemmen en ze vroegen van: "Kan je dit nog een keertje doen?" En ze hoorden meteen: "Nee." De ziekenboeg. Dan Galvin kwam terecht bij de ziekenboeg en voelde een wind langs hem heen gaan. Hij dacht dat het zijn collega was die langs hem heen rende. Maar het was helemaal niet zo, want zijn collega die stond op 100 meter bij hem vandaan. Dus wat had het dan wel kunnen zijn? Robert Stroud. Robert Stroud werd ook wel Birdman genoemd. Hij praatte door de muren heen en zei tegen de gevangenen dat ze in opstand moesten komen. Hij probeerde mensen aan te vallen. Hij zat in celblok D en cel 42. Een vrouw liep de cel binnen en zag in de hoek van de cel een gevangene staan die door de muren liep. Er liepen 20 mensen in de ziekenboeg en er wordt gezegd dat er 21 naar buiten liepen. Een lange man met witte shirt, donkere broek aan, zwarte schoenen en ze zeggen dat dit dus Robert zou zijn. Dan hebben we nog de slag van Alcatraz. In 1946 probeerden 6 gevangenen opnieuw van Alcatraz te ontsnappen. Ze slaagden erin om de bewakers te overmeesteren en hun sleutels en wapens in bezit te nemen. Het was na de lunch, waardoor de celblok vrijwel leeg was. Waar de mannen geen rekening mee hadden gehouden, was dat geen van de sleutels de sleutel was naar de buitenwereld. 3 gaven op en 3 anderen niet. Er werden mariniers opgeroepen om dit te stoppen. Het duurde 2 dagen. Er was veel bloed. 3 mannen en 2 bewakers waren dood en 17 anderen waren gewond. Je hoort nog steeds de knallen en onverklaarbare geluiden van achter de deur. Bij het openen van de deur stoppen de geluiden meteen. Als de deur gesloten wordt, hoor je meteen de geluiden weer. Er is ook een foto genomen met een iPhone door een Engelse stel. Je ziet er heel duidelijk een vrouw op. Het is een vrouw die leeft in de jaren 40. Misschien is ze wel een echtgenoot van een van de bewakers geweest, die hier vroeger in een gezinsverblijf woonde. Deze foto zal ik straks eventjes op Insta zetten en op Facebook. Dit was het voor vandaag over de geestverhalen. En over een paar dagen zal ik dan aflevering 8 neerzetten. En dat gaat dan over de ontsnappingen. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar mysterychickpodcast@gmail.com of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus en de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.